Welkom bij Radio Maria.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Dag beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in deze nieuwe aflevering van De Kerk leeft. Ik zit hier met de tot voor kort almoezenier ter visserij van België. En hartelijk welkom in ons programma. Dank u wel voor uw komst, Eerwaarde.
Dank u.
Ik zit hier met Eerwaarde Dirk de Maagd. En hij zal ons vandaag spreken over zijn pastoraal eigenlijk als almoezenier van de visserij. En alvorens we daarover spreken, zou ik heel graag hebben dat u ons eerst kan vertellen wat een almoezenier eigenlijk is. We hebben er van het leger, van de gevangenis, maar dus ook van de visserij. En wat houdt een almoezenier zijn in?
Ja, het woord zegt het een beetje zelf. Hè? Dus vroeger was het eigenlijk letterlijk te begrijpen, almoezen verzamelen voor de begoede mensen, armen in de gemeenschap en zo meer. Maar dat is dan later officieel geworden door deel te hebben aan de pastoraal van een instelling. Er is een almoezenier in een hospitaal, in het leger en zo meer. En in 1888 vond men het nodig, vooral de toenmalige minister Pereboom, om ook een priester te hebben op zee, die de vissersboten zou bezoeken en naar hun wel en wee luisteren. Maar dat was dan met een statuut van staatsalmoezenier. En dat is dan zover gekomen dat hij dus in feite de behoeder, de verzorger, bezig was alleen met de vissersfamilies. Die toen sterk in evolutie waren, ze bleven altijd maar langer weg van huis, de vrouwen zaten alleen met de kinderen, er kon dus op zee iets gebeuren, maar er kon ook thuis iets gebeuren. En dus de pastor Pippe, Henricus Pippe, afkomstig van Heluwe, was de eerste staatsalmoezenier, die met de Ville d'Ostende, een groot driemaster, en de Ville d'Anvers, dus altijd maar op zee was. En dan is er dus een opvolging geweest, behalve in de oorlogsjaren. En zo zijn we gekomen aan mezelf, de laatste staatsalmoezenier, want de kardinaal had het niet graag dat men een almoezenier aanstelde met een koninklijk besluit. Het is eigenlijk de kerk die zo iemand moet benoemen. En ik ben dus de laatste. Ik vind het spijtig dat monseigneur Lode uiteindelijk geen opvolger vindt voor mij. Maar het is ook niet eenvoudig. Het is ook niet zomaar van huis naar huis trekken. Je moet de wetgeving kennen, je moet hun leven kennen en zo meer. Hè. Om aanvaard te worden als almoezenier van de visserij moet je iets van hun stil kennen. Anders zeggen ze, dat is hier een aangespoeld, we zijn daar niet veel mee. Hè. Maar ik had gelukkig een opleiding in elektromechanica, waardoor ik zowel over hun motoren kon praten als hun navigatie. Hè.
Alvorens we daar dieper op ingaan, dus over wat het betekent om almoezenier te zijn bij de vissers. U zegt je mag niet zomaar een aangespoelde zijn. U had achtergrond in elektromechanica, maar had u ook een achtergrond in de visserij? Komt u zelf uit een vissersgezin of zo? Of hoe bent u daar terechtgekomen?
Ja, ik had daar totaal geen kennis van. Hè? Toen de bisschop me belde en zei, jij wordt directeur van het Maritiem Instituut, Pastor Pippe. Toen heb ik gezegd, monseigneur, mag ik mij even gaan zetten, want ik ken daar niks van. Ze zullen het u leren, zei hij. Hè? En ik had geluk dat ik via de visserijschool de vissersvrouwen en de kinderen leerde kennen. Hè. Mijn leerlingen, ik wist wanneer vader weg was op zee, dan waren ze geweldig. Als ze heel stilletjes in klas zaten, dan weet ik, het vaartuig zal binnenkomen en vader zal thuiskomen en dan hielden ze zich braaf. Hè. En zo heb ik heel wat geleerd van die sector, wat het is om een accordeonvrouw te zijn, hè. Die vrouw die, als de man op zee is, alles moet beredderen. En als de man thuiskomt, die eigenlijk niks meer te zeggen heeft, de man neemt het over. Maar dan heb ik ook ondervonden in al die jaren dat dat heel sterke vrouwen zijn die eigenlijk hun mannetje kunnen staan in de opvoeding van de kinderen, in het beredderen van heel wat administratie voor een rederij en zo meer. Ze zijn te bewonderen.
Ja. Hè?
En dat was dus die kennis bracht mij eigenlijk heel goed op de hoogte van hoe ik die mensen moest aanspreken, wat hun interesses zijn, wat ze meemaken, hun problematiek en zo meer. Zo had ik 10 jaar als directeur de tijd om in hun mentaliteit, in hun manieren van leven te geraken. Wat een geschenk was uiteindelijk.
Ja, en heeft u dus uiteindelijk zowel voor de pastoraal ingestaan van de vrouwen en de kinderen die achterbleven, als voor de visser zelf?
Ja. Dus het is zo dat zij natuurlijk door die moderne vaartuigen in staat zijn om meer, laten we zeggen, om kortere vaarten te doen en ook evenveel te vissen. Hè? Maar de problematiek van de uitguizigheid van de mannen blijft. Maar vroeger waren ze maanden weg, nu zijn ze 2 weken weg. Dus het is de vaartdagen zijn gekort, zodanig dat die vrouwen ook veel meer hun man zien en over de problematiek kunnen spreken.
Ja. En het feit dat die dagen van weg zijn, van huis gekort zijn, heeft dat gewoon te maken met technologische vooruitgang, omdat de schepen gewoon sneller zijn? Of wat is de reden daarvoor?
Maar ik heb er persoonlijk altijd voor gepleit dat zij veel meer thuis zouden zijn. En vermits ik dan later, na directeur te zijn geweest, op het ministerie van Landbouw en Visserij kwam, en als staatsalmoezenier gingen heel wat deuren open om de specifieke problemen aan de overheid voor te leggen. En dan zijn we er bijvoorbeeld in geslaagd van te zeggen, waarom zouden wij niet iets creëren waarop de vissers naar huis kunnen komen zonder dat het vaartuig naar huis moet komen. Dus ze hebben bijvoorbeeld 14 dagen op zee gevist. Wel nu, als ze daar in de haven zijn, dat kan Denemarken zijn of zo, in het noorden, of ook in het zuiden, dat gaat tot Zuid-Frankrijk, dan gaat gewoon het vaartuig in de haven blijven, maar de vis die komt met transport naar huis. En dan kunnen ook de vissers zelf, via een kleine bus, ook naar huis komen. Wat vroeger niet mogelijk was. En dat heeft ook de reders de mogelijkheid om veel minder benzine te gebruiken, want het vaartuig blijft gewoon daar liggen en ze komen met een busje naar huis. Dus er was een financiële het was een financieel voordeel, maar ook vooral een pedagogisch voordeel dat zij meer naar huis konden komen om het gezin te vervoegen.
Ja, en u spreekt over het oplossen van dat soort problemen, dat altijd moest in samenspraak met de overheid, omdat u natuurlijk een staatsalmoezenier.
Ja.
Hoe is dat dan in de toekomst, als de almoezenier van de visserij geen staatsalmoezenier meer zal zijn?
Ja, dat hangt dus af van de bisschop, hè?
Ja.
Dus ik weet, toen ik met de bisschop heb gesproken of eigenlijk mijn pensioen heb aangevraagd, heeft hij mij duidelijk gemaakt dat er een probleem is. Hij heeft geen opvolger voor mij.
Ja. Hè?
Wat het sacramentele en het pastorale betreft, zijn de plaatselijke pastoors daar ook. Hè?
Mm-hmm.
Een visser heeft een adres staat op een parochie en daar is een priester voorzien. Hè? Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk geen probleem. Maar ja, het zal nu via de officiële visserijorganisaties moeten gebeuren dat wanneer zij problemen hebben, dat die organisatie, zoals de rederscentrale en zo meer, contact neemt met de overheid om financiën en ook om technologische hulp te krijgen om die moeilijkheden te verbeteren.
Ja, en u sprak dan over de moeilijkheid van de lange afstand tussen de vissers en uw families. Wat waren of zijn nog zo van die specifieke problemen eigen aan...
Oh, wanneer zij op zee zijn, dan moeten zij, ja, ik zou maar zeggen, leren samenleven. En dat is soms een probleem. Hè? De jongere vissers die willen zo rap mogelijk veel vis hebben om zo rap mogelijk ook weer thuis te zijn en goed te verdienen. De oudere vissers die zijn daar wat, laat ons zeggen, gemakkelijker in. En dan gebeurt het wel eens dat er een spanning aan boord ontstaat, dat de jongeren de ouderen opjagen, hè, waardoor zij dan ook de sector verlaten. En zo heb ik heel mijn carrière vastgesteld, dat er jongeren zijn die zeggen, ik kan dat niet aan, ik wil mijn lief niet kwijt al die dagen. En dan zijn er ouderen die zeggen, ik kan die druk niet meer aan. En dat geeft het gevolg dat wij voortdurend in onze visserij met een bemanningsproblematiek zitten en dat wij dus over geen bemanningsreserve beschikken. Dat is eigenlijk een latent probleem waar we altijd tegen gevochten hebben. En waarvan wij hebben vastgesteld, als de conjunctuur goed is aan land, dan vissen ze niet. Is er daar veel werkloosheid, dan willen ze wel vissen. Maar u moet goed begrijpen wat dat is. Je kunt leren autorijden en uw brevet halen en dan ziet je wel. Maar als je een afgestudeerde jongeling hebt van 18, 19 jaar, dan gaat hij mee aan boord. Hij moet op een bepaald ogenblik het stuur in handen hebben. De zogenaamde wacht lopen voor een uur of drie. Maar wanneer hij dat stuur in handen heeft, heeft hij een miljoenenkapitaal in handen. Het gaat over 100 miljoen, hè? Belgische frank nog wel eens waar. Hè? En dan liggen er ook mensen te slapen, als dat geen verantwoordelijkheid is. Ik heb daar zeer veel wakker van geleefd. Gaan wij die leerling wel zijn bevoegdheidsbewijs geven, want hij gaat een ongelooflijke verantwoordelijkheid hebben aan boord. En er zijn er die dat ook niet aankunnen. Er zijn er waarvan we zeggen, oké, ze moeten gewoon matroos zijn, de vis bewerken, de vis in het ruim brengen en zo meer. Maar, jammer, we hebben geen kandidaten genoeg.
Ja. Okay. Het is al tijd geworden intussen voor een eerste muzikale onderbreking.
Alsjeblieft.
We luisteren naar een liedje dat misschien toch een beetje toepasselijk is. Laat ik mijn netten vallen.
Elke dag opnieuw valt er wat te kiezen. Heb jij de kans om op te staan? Heb je de moed om jezelf te verliezen? En op de roepstem van de Heer in te gaan? De vraag is niet, wil je het een beetje? En het zal zeker niet makkelijk zijn. Maar denk hier eens over na. Laat ik mijn netten vallen. Als u vraagt, ga met me mee. Of heb ik mijn hart verband? Die wereld om me heen, waarop bouw ik mijn leven? Is dat uw grond die heilig is? Of durf ik dat toch niet aan? Is die weg mij te ongewis? Het gaat niet alleen om de grote keuzes, de kruispunten naar links of naar rechts, maar ook om het kleine van alle dag. Alle dingen die je doet, denkt of zegt. De vraag is niet, wil je het een beetje? En het zal zeker niet makkelijk zijn. Maar denk hier eens over na. Laat ik mijn netten vallen. Als u vraagt, ga met me mee. Of heb ik mijn hart verband aan die wereld om me heen? Waarop bouw ik mijn leven? Is dat uw grond die heilig is? Of durf ik dat toch niet aan? Is die weg mij te ongewis? De onzekerheid te groot? Van het totaal op u vertrouwen, ontbreekt het mij aan geloof? Hoor ik nu bij de lauwen? U roept mij, maar het ontbreekt mij aan kracht om te antwoorden, Heer. De vraag is niet, wil je het een beetje? Het zal zeker niet makkelijk zijn, maar denk hier eens over na. De vraag is niet, wil je het een beetje? Het zal zeker niet makkelijk zijn, maar denk hier eens over na. Laat ik mijn netten vallen, als u vraagt, ga met me mee. Of heb ik mijn hart verband? Waarop bouw ik mijn leven? Is dat uw grond die heilig is? Of durf ik dat toch niet aan? Is die weg mij te ongewis?
En welkom terug, beste luisteraars, in De Kerk Leeft, waar ik vandaag in gesprek ben met eerwaarde Dirk de Maagd, de voormalig staatsaalmoezenier ter visserij van ons land. Eerwaarde, zo net hebben we een lied beluisterd, laat ik mijn netten vallen. Vissen, visserij, het is toch ook een heel bijbels beeld, hè, op een manier?
Een heel bijbels beeld, ja.
Hoe bent u zelf nu geroepen geweest als priester? Al, dus voor u natuurlijk bij de visserij terechtkwam, was u natuurlijk al priester. Ik denk niet dat iemand een priesterroeping heeft om uiteindelijk bij de visserij terecht te komen. Daar gaat eerst iets anders aan vooraf. Hoe oud was u toen u priester werd en heeft u altijd geweten dat u priester wilde worden?
Ik heb heel jong gevoeld dat dat mijn weg zou zijn, maar mijn ouders waren er tegen. Want wij zijn namelijk wevers, hè. Wij maken tapijten voor Marokko en zo meer. En het was de droom van mijn vader dat zijn drie zonen elk een deel van het bedrijf zouden overnemen. En toen ik op een bepaalde dag zei dat ik graag naar het seminarie zou gaan om priester te worden, dan was mijn vader nogal ontstemd zo, hè. En al die jaren dat ik ben dan toch na het leger naar het seminarie van Brugge getrokken. U heeft mij nooit gevraagd, zijt ge daar nu door of hoe zit dat? Maar ik herinner mij nog de dag dat monseigneur de Smet belde naar mijn vader om te zeggen, ik zal op 2 juli, dat was in 78, ik zal op 2 juli uw zoon in Hulste bij Haarlembeke dus tot priester wijden. Dan waren er te weinig klokken in de toren eigenlijk, hè. Dus hij heeft altijd gedacht, zo, ja, hij gaat dat stilleggen op een bepaald moment, hij gaat dat niet aankunnen. Maar nee, alles is heel goed verlopen en ik heb een fantastische seminarietijd meegemaakt. Hè. Natuurlijk, ja, de eerste benoeming dan was een grote uitdaging in het college van Kortrijk, waar er toen in die tijd een toren stond van 50 meter hoog, waar 300 kamertjes in waren en dat moest dus ook opbrengen, hè. En dus ik ben dan begonnen die toren te doen renderen door dokterstudenten erin te zetten. Hè? Via monseigneur Maartens, de rector van de Universiteit van Kortrijk. En dan hebben wij dus met al die studenten geneeskunde samengeleefd, meegeleefd, gestudeerd en zo mee. Hè? Dus ik heb eigenlijk altijd werken kunnen doen dat ik graag deed. Maar het was altijd een vraag zo van, ga ik dat wel aankunnen? Hè? De visserij bijvoorbeeld, dat is iets, ja, er is geen haar op mijn hoofd die ooit gedacht heeft van in die sector terecht te komen. Maar het is me gelukt.
En dat is dan uw periode als leerkracht in Kortrijk opgevolgd? Dat was daarna onmiddellijk dat u...
Ik ben na Don Bosco in Kortrijk ben ik nog eerst mijn legerdienst gaan doen. We hadden de keuze, je kon dus je legerdienst doen tussen de afdeling filosofie en theologie. Toen heb ik gezegd, nee, ik ga dat eerst doen, of dan, zodat die 6 jaar opleiding in het grootseminarie kunnen doorlopen.
Ja. En na uw legerdienst bent u dan wel bij de visserij terechtgekomen? Of?
Nee. Dus eerst het Sint-Amandscollege in Kortrijk. Maar mijn ouders wisten niet dat ik toen al stiekem contact had met Don Bosco, waar er een afdeling laatroeping was, hè? En waar ik dan uiteindelijk de studie meekreeg en in het leger kon studeren. Zo had ik dus mijn eerste jaar al gedaan toen mijn legerdienst af. Na mijn legerdienst ben ik de 6-jarige opleiding gaan doen in het seminarie van Brugge.
Ja.
En mijn eerste benoeming was leraar in het Sint-Amandscollege in Kortrijk.
Oké, nu heb ik het helder. En hoe lang bent u daar dan leerkracht geweest in het college?
5 jaar. En dus toen werd ik gevraagd om in het onderwijs te blijven en naar het VTI van Oostende te gaan. En toen voelde ik ook al in het eerste jaar dat men dat eigenlijk al gepland had. Want de directeur, de toenmalige directeur, had zo gezegd van, ja, kijk, die jongens daar in de hoek, dat zijn allemaal leerlingen van de visserijschool, houden daar een beetje mee bezig en ik weet niet wat al. Dus ik dacht niet zo ver, maar ik voelde al aan dat dat iets voor mij zou zijn in de toekomst. En ja, inderdaad, na een jaar kreeg ik dan die benoeming om directeur te worden van de visserijschool.
Ja.
En ik had al de smaak gekregen om met die mannetjes om te gaan, hè. Want dat zijn uiteindelijk waar ze zijn soms wild, maar ze hebben allemaal een klein hartje.
Ja. En waaruit bestonden dan al uw taken als directeur van de visserijschool? Hoe bent u... Ja, allee, want dat is ineens toch een Ja, een heel andere weg dat u dan bent opgegaan. Ja.
Ja, natuurlijk. Je moet dus ten eerste al die jongens leren kennen. Je moet de context kennen van hun leven. En dat zijn vissersfamilies. Mm-hmm. Hè. En dan de grote uitdaging voor mij was dat de visserijscholen behoorden tot het ministerie van Verkeer. En toen ik directeur werd, gingen ze over naar het ministerie van Onderwijs, de Vlaamse gemeenschap. Dat was een kleine cel. Toen werd mij gezegd, ja, nu moet jij overkomende naar onderwijs zo vlug mogelijk de leerplannen in orde brengen. En dat is een fantastische uitdaging geweest van dag en nacht. Hè? Al die vakken leren kennen, al die onderdelen, al die, ja, die sleutelwoorden en zo meer, hè? Omzetten met mijn leerkrachten gelukkig, die ook gevaren hebben. Dat is wel het plezante. Hè? De meeste van mijn leraren hadden dus ook gevaren op zee. En zij kenden dus niet alleen de theorie, ze kenden ook de praktijk. Zij hebben mij geholpen. Maar ondertussen bleef ik altijd verder studeren. Ik denk dat een priesterleven nooit stopt om te studeren. Waar je ook benoemd wordt. Voor mij bijvoorbeeld, als ik later almoezenier werd, dan moet je ook de wetgeving studeren. Om een voorbeeldje te noemen, toen ik dus almoezenier werd in de visserij, toen heb ik vastgesteld dat de wetgeving die de sociale functies moet behartigen van de vissers, dat dat een wet was van 1928. Hè? 80 jaar heeft men daar niks voor gedaan. Er bestond wel een wet voor de lange omvaart, die schepen met containers en zo meer. Voor de visserij was er niets geregeld. Ook dat werd opnieuw een uitdaging, ja, waar ik jaren aan gewerkt heb.
Ja, en dan als almoezenier van de visserij, was u de enige, of bent u de enige?
Ik ben de enige, ja. Ja. Altijd geweest.
Ja. Ik kan me inbeelden dat dat echt wel een heel, heel grote taak is, hè? Als u de pastoraal voor alle vissers van de kust tot in Antwerpen moet behartigen.
Ja, dat is... je beseft niet welke job dat je eigenlijk krijgt. Je beseft dat niet. Terwijl ze stellen nu dat voor en je moet dit doen. En plotseling krijg je al die verschillende elementen op je kappen. Toen ik dus door de bisschop werd benoemd tot almoezenier. 2 dagen later kreeg ik een brief van de waterschout. Dat is een grote autoriteit van verkeerswezen in Oostende. En die zegt, ja, leg nu maar als ambtenaar de eed af. Je bent staatsalmoezenier. En nu moet je ook die en die en die vakken leren kennen en naar de zeevaartschool gaan om examen te doen. Dat vergeet je nooit meer, 1 dag met 8 examens. Hè? Mm-hmm. Maar goed, ik was er door, dat was al veel. En dan word je dus ook ingelijfd administratief en financieel in landbouw en visserij. Dan word je naar Brussel uitgenodigd en dan heeft men daar een hele waslijst van wat je precies te doen hebt. Natuurlijk de pastoraal en sacramentele behartiging van die vissersfamilies, maar ook heel wat permanentie. En toen ik dus permanentie, dat wil zeggen, je zijt altijd ter beschikking. Dag en nacht, wekendag, zondag, vakantiedag, altijd. Dat is heel zwaar geweest, want er komen altijd schepen in de haven en er zijn altijd problemen en ze weten dat je er voor hen zijt. Dus je kunt op elk moment van de dag opgeroepen worden. Hè? En dat is eigenlijk ook de zwaarste taak geweest. Hoeveel keer ben ik niet van weekend of uit vakantie teruggekeerd, omdat er iets op zee gebeurde. En ik stelde vast als almoezenier dat er eigenlijk op het sociale vlak niets was geregeld. Mijn eerste taak was dus een rampenfonds oprichten. Met behulp van heel wat organisaties, serviceclubs vooral, die mij een bedrag bezorgden, waardoor als er iets gebeurde op zee en de volledige bemanning was verloren, dat ik direct ook in die eerste weken families financieel kon ondersteunen.
Voordien was dat niet voorzien eigenlijk?
Voordien bestond dat niet, mm-hmm. Nee.
Oké. Okay. Dat is dan de sociale zaken die je zeker behartigde, maar dan de meer pastorale zaken, waar bestond dat dan uit? En zijn de vissers, heeft u dat zien evolueren? Zijn ze over het algemeen religieus?
De vissers zijn gelovig, niet kerkelijk.
Niet kerkelijk.
Ja. Maar ze zijn ook de zondagen op zee, mm-hmm. Maar ze zijn zeer gelovig. Ze beseffen maar al te goed wanneer zij zelfs met een goed uitgerust vaartuig aan de kade verlaten en op die kuip water komen, dan beseffen ze heel goed dat die kuip water kan omslaan van een platte spiegel in een bruisende kuip met hoge golven en dat er hen iets kan gebeuren. Ze beseffen dat wel. En dus dat is ook, laten we zeggen, hun religieus voedsel. God is met ons. Dat zit er altijd in, van kleins af aan. Er is een document dat zegt dat de leerlingen vroeger door de pastoors werden gezegd: kijk, Jezus heeft een offer gebracht aan het kruis voor ons. Jullie zullen ook voor ons een offer brengen, door in zee te gaan, terug te keren met volwaardig voedsel, maar altijd wel beseffend dat ge in handen zijt van de natuur. En dat voedt eigenlijk het religieuze. Jammer genoeg nu, vind ik persoonlijk, worden zij altijd geconfronteerder met rampen. Er is praktisch aan onze kust geen enkele traditionele vissersfamilies waar men niet kan spreken van een moeder, een vader, een zoon, een broer die op zee is gebleven. Vandaar bijvoorbeeld dat zij op een bepaald ogenblik naar de plaatselijke priesters gingen om te vragen: wij willen een zegening over het gebied waar wij werken. Dat is de oorsprong van de zeezegeningen, vroeger zeewijdingen genoemd. We zijn van het woord zeeweiding afgestapt, omdat als je de zee wijdt, dan is dat heel de zee is dan een waaienwater. Nee, zeezegening. En dat is uiteindelijk, dat is de oorsprong. Wij willen dat de Heer met ons is, ook op zee, ook aan het roer, ook wanneer wij domme dingen doen, dat Hij ons terecht wijst. Dus, ja, dat is nog heel stichtelijk geloof eigenlijk. Maar we mogen van hen niet verwachten dat zij ook kerkelijk zijn. Behalve, er is dus vanuit die zeezegening daarnaast een soort allerzielen gegroeid, nood aan een allerzielen specifiek voor de visserijgemeenschap, en dat zijn de zogenaamde vissersmessen geworden. De tweede Pasen bijvoorbeeld in Oostende, tweede Pinksteren in Nieuwpoort, de Krokuszondag in Heist. Daar zijn de vissers aanwezig, want ze weten dat zij bidden voor hun overleden familieleden. En daarbij de moeilijkheid in de verwerking van de rouw, want familieleden hebben ze niet meer teruggezien. Geen vader meer, geen broer meer, geen onkel en zo meer. En dus, die vissersmessen, dat zijn de hoogtepunten in hun geloofsbeleving.
Ja, want ondanks het feit dat u zegt, de vissers zijn niet zo kerkelijk, maar wel gelovig, is er dan toch, ja, zijn er toch missen en bent u toch ook voor hun een belangrijk aanspreekpunt bij de verwerking van rouw?
Ja. Dus als er iets gebeurt op zee en er zijn mensen verdwenen, vermist, dan gaan wij naast de vissersmis ook een nationale dienst doen waar de overheid wordt op uitgenodigd, omdat wij daar met het zo goed mogelijk moeten doen die een soort soulage biedt aan die familie in de rouw. Want dat rouwproces is nooit een einde. Over een grote maand hadden wij dus de ramp met de Sonja, de Zeebrug 19. Wel, dan moet hij een almoezenier in zijn zetel gaan zitten tot 's avonds laat. En dan bellen al die weduwen van vorige rampen. Met andere woorden, dat is het bewijs dat de rouwverwerking niet is doorgegaan. Zij kennen geen rust. En ze hebben een man of een zoon nooit teruggezien. In dat geval ga ik met hen altijd in de duinen staan. Want ze kijken dan uiteindelijk op het grote graf waar hun geliefde is verdwenen.
Ja. En doorheen heel uw carrière als almoezenier bent u vaak met dat soort rampen geconfronteerd geweest? Want dat is toch iets, dat is toch iets heel anders dan alles wat u daarvoor had gedaan. Hè? En ik wil zeggen, dat kan me inbeelden dat dat toch ook wel heel zwaar is voor u als
Juist, in mijn carrière ben ik dus van de ene ramp naar de andere gewandeld. En ik was nog maar 14 dagen benoemd als er in Nieuwpoort een schip verging. En er waren dus, de volledige bemanning was vermist. En dan moet u zich voorstellen dat de zee elke week één slachtoffer teruggeeft. En na 7 weken is er nog een jongeling die vermist is. Wanneer ze dan het schip uit het water halen, alles spoelt eruit, dan maken wij de veronderstelling dat die jonge gast van 19 jaar misschien nu kan gevonden worden. En het is like een soort wonder, hè? We kregen hem terug, de 6e december, het was nog een Sint-Niklaasgeschenk. Hè? En hij moet dus al die tijd in het vaartuig gezeten hebben, want het enige waar hij was aangetast was zijn oorlel en zijn neus. Want, ja, ik ga daar niet te veel over zeggen, maar de zee is niet alleen romantisch, maar is ook dramatisch, hè? Want de garnaaltjes en de andere gedierte zitten... Zeggen niet, dat is hier een visser, we gaan die gerust laten. Nee, die vinden het allemaal smakelijk, als u begrijpt wat ik bedoel. Hè?
Ja, natuurlijk.
En ook heel in het begin van mijn carrière ging dat zo ver, hè, dat ik overal werd ingesleurd, wat eigenlijk niet priesterlijk was, maar wel een sociale hulp, ook bij de autopsies. Hè? Om dan samen met de wetsdokter te kijken of hij het wel was, of het wel de juiste persoon was, en dan... Ging ik dan s'avonds laat naar de familie, met een uurwerk nog, met een bronzen lei of zo, om duidelijk te zeggen, kijk, voilà, dat is hier wat resteert van uw man, of uw zoon, of uw broer.
Hm. U moest dan ook de families gaan inlichten.
Juist. Ja. Ja, dus dan was het ook mijn taak, nu is dat niet meer zo, maar toen was het mijn taak om de slechte nieuwsmelding te doen, en dan later, heel intens, de weken daarna, heel intens, de slachtofferbejegening te verzorgen.
Ja. En zo het helpen verwerken van de mensen van uw verlies, is dat ook iets wat u doorheen de jaren geleerd hebt? Ik wil zeggen, dat is toch iets, ja, in het begin lijkt me dat heel moeilijk om zo'n specifieke manier van overlijden, de mensen bij de verwerking, daarbij te helpen. Is dat iets waarin u het gevoel heeft dat u doorheen de jaren bent gegroeid, dat dat ook eenvoudiger werd, of blijft dat heel moeilijk?
Het is, ik heb wat tactiek geleerd. Hè. Nog heel in het begin ging ik met de grootste vorm van stress daar naartoe. Hè, je moet zich voorstellen, als je daar aan de deur staat, 2 uur 's nachts bij een moeder, en je gaat, natuurlijk, door het feit dat ik daar nogal in groot ornaat, 's nachts aan de deur sta, weet zij wel dat ik daar geen tasje koffie kom drinken, en dan voelt zij al aan, oei, er is iets gebeurd. Dat is al de eerste schok. En als je dan binnengaat en zegt, zet u een keer, want ik heb raar nieuws mee, dan beseft zij wel wat ik daar kom doen. Hè. Maar er zijn ook gevallen geweest waar ik slagen kreeg, hè, waar men zich als het ware... Ja, de negatie, dus het niet willen, hè, dat is meestal de eerste fase in de rouwverwerking, zo, het negeren, het niet willen inzien dat het is wat je daar komt vertellen. En ze werken dat in woede uit op u, hè. Dus ik heb van alles meegemaakt. Ik zou daar een boek kunnen over schrijven. Maar goed, dat moet uiteindelijk toch onder ons blijven en zo. Hè?
Ja, ja.
Maar ja, en dan leert je dat. Dan leert je de mensen aanpakken, het juiste woord vinden en zo meer. Na een zekere tijd weet je hoe dat je het moet aanpakken. Maar het blijft steeds moeilijk. Hè? De laatste tijd bijvoorbeeld stellen wij vast dat ze hebben een gsm aan boord... En de technologie maakt het mogelijk dat als zij terugkeren uit zee, als ze ongeveer op 10 mijl zijn, dat zij al kunnen chatten en zoen met hun lief, mm-hmm. om het maar een voorbeeld te geven. Maar wat gebeurt er nu? Soms zijn ze zodanig lang weg, dat zij, dat die meisjes koude voeten krijgen zeker, ik weet het niet, hè, maar dan weer een andere jongen leren kennen en dus, als die jongen dan uit zee komt en hij heeft contact, dan leest hij daar een sms waarop staat, laat ons vrienden blijven, maar ik heb een ander lief gevonden. Hè? En dan springen ze het water in. Totaal ontredderd, hè.
Dat valt ook voor.
Dat is al verschillende keren gebeurd. We zijn ook zo jongelingen tussen 20 en 22 jaar kwijt. Hè? Nu moet je zich voorstellen hoe ik dat aan de moeder ga uitleggen, die in een feest zit om Prins Carnaval te vieren, hè. Men zegt ik wel zo, want je hebt met een probleem te maken, je zou de muren oplopen. Hè? Ik heb een vrouw de muren zien oplopen, letterlijk. Hè? Maar dan, totaal ontredderd, kapot. En jarenlang heeft zij mij getelefoneerd. Nu is het wat gemilderd. Hè? Maar haar naam staat in Zeebrugge, dus zijn naam staat in Zeebrugge onder het kruis. En zij is daar zeer veel te zien om te bidden.
Ja. Ja, ja, want in het algemeen zijn die families dan ontvankelijk voor een christelijke zingeving aan dat verlies.
Ja.
Alleen zingeving, ja. Om dat christelijk te plaatsen. Er ja. is dus, want u bent natuurlijk priester, mm-hmm. heeft u ook de indruk dat u ja, met het geloof de mensen dan ook kan echt ondersteunen?
Ik ben bij veel families binnen geweest waar ik een kwaadheid tegenover God heb ondervonden en dus ik was beter buiten gebleven. Maar in die mate dat je blijft contact nemen, hardnekkig contact blijft nemen, voelen zij dan aan zo van, ja, die man bedoelt dat goed met ons, en dat keert. Hè? Dus ik heb vissersvrouwen geweten, ook met haar twee zonen, die ongelooflijk kwaad werden op mij, omdat ik de slechte nieuwsmelder was. Hè? Maar wij zijn vrienden geworden. Hè? Daarna kunnen ze niet meer missen.
En u heeft het dus wel op zich genomen om altijd zelf ook het initiatief te nemen bij families die dat misschien initieel ja. niks ermee te maken wilden hebben. Ja,
ja, dat is dus die permanentie. Ja. Ze zijn kwaad en het is te begrijpen dat ze kwaad zijn. We maken van een tak, zoals we zeggen in het Vlaams tegen u, maar je weet dat dit zal verzwakken en dat ze dan achteraf heel dankbaar zullen zijn voor het feit dat je hen niet hebt laten vallen, dat je in contact zijt gebleven ermee.
Ja.
Dat is een van de aanleidingen geweest tot het vormen van een draaiboek. Dus dan hebben wij een draaiboek geschreven waarin ik al mijn ervaringen heb neergelegd, als neergepend. En dan heeft de overheid ook gezegd, ja, dat is nu toch eigenlijk wel in het kader van de preventie zeer interessant. En zo is er eigenlijk een heel draaiboek gegroeid waarin vele politionele diensten, alle soorten van hulpverenigingen en zo meer, overheden en zo meer, een soort programma krijgen hoe zij de afwerking zullen bejegenen van een ramp. En dat is eigenlijk tot bij de notaris, bij manier van spreken.
Ja. U zei eerder in het interview, op een bepaald moment, dat mensen pas op zee gaan als er aan land moeilijker werk te vinden is.
Ja.
Had u op een bepaald moment gezegd. Dus heeft dat ook te maken met het feit dat zo'n risicovol beroep is op een manier? Omdat er zo veel overlijden, omdat overlijden regelmatig voorvalt bij schipbreuk? Of is het ook omdat het gewoon heel zwaar is als visser?
Ja, dus ze zijn, natuurlijk, dat is waar. Dat laatste is juist. Hè? Op een bepaald ogenblik gaan ze in zee, ze zijn 20 dagen weg, of ze waren toen 20 dagen weg. Men noemt dat soms een dubbele vaart. Hè? En dan voelen zij ook aan, dat is hier dag en nacht werken. Hè? Zoveel uur slapen, zoveel uren werken. Er waren die dat niet fysisch aankonden. Spijtig, ze hadden die jaren voor visser gestudeerd, maar ze konden het fysisch niet aan, ook psychisch niet soms. Hè? Dat was dat het ene probleem. Het andere probleem is dat de ouders, vooral de moeders, die uit een vissersfamilie kwamen, al geconfronteerd werden met een vader te verliezen, een broer te verliezen, en plots zo'n lief begint te spreken van de visserij. Ik heb als directeur heel veel moeders gesproken die er alles voor gedaan hebben omdat hun zoon geen visser zou worden. Maar dat zit zoals een priesterroeping blijkbaar, zodanig diep in hun genen, van generatie op generatie, dat de enige weg was dat zij ja, kon aankonden.
Ja.
En dat zijn de goeie natuurlijk. Hè?
Ja. Dus het is ook wel zo dat er veel vissers zijn die niet, omdat ze geen werk vinden aan land, maar die echt vanuit een positieve keuze voor de visserij kiezen. Zo zijn er ook veel.
Ja, ja. Ja. Ik heb er dus. Ik weet nog in het begin dat ik directeur was, kreeg ik van een jeugdrechter de vraag. Ja, we zitten daar met heel wat mannen waar we geen weg mee kunnen. Zou dat niet mogelijk zijn om een keer te kijken in welke mate dat ze vissers kunnen worden? Hè? Dan heb ik dus ervoor gezorgd dat zij vanuit Beernem en zo meer naar de school konden komen. En er zijn daar heel goede vissers uitgegroeid, die nu eigenlijk ja, hun weg hebben gevonden in de maatschappij, heel veel hebben verdiend, een pracht van een gezin hebben opgebouwd.
Ja. En daarnet hebben we het gehad over de vele moeilijke momenten die eigen zijn aan de visserij en alle risico's die ermee gepaard gaan. Rouwbegeleiding, begrafenissen, melding van overlijden, maar u spreekt dan ook over vissers met heel mooie gezinnen, met een heel mooie carrière in de visserij. En bent u ook iemand die dan de dopen en de huwelijken inzegent van de vissersfamilies?
Ja, ja, de sacramentele bediening is natuurlijk ook. En ja, nu bijvoorbeeld, ik besef al heel goed nu al, dat ik als gepensioneerde, ze zullen mij niet gerust laten. He, er is al sprake van, wil je mij trouwen en ga je mijn kind openen en zo meer. En ik ga dat met veel liefde doen natuurlijk. He. Ik ben geen almoezenier meer, maar toch nog wel priester. En dus als ze op mij beroep doen, ja, dan ga ik daar met veel plezier op in. He.
Ja. En heeft u zo doorheen de verschillende carrières die u heeft gehad in uw leven tot nu toe, het priesterschap op een andere manier ervaren of op een andere manier leren kennen? Ik wil zeggen, als u uw les geeft op een school, is dat toch iets heel anders dan directeur van een zeevaartschool en als almoezenier van de zeevaart. Verschilt het priesterschap op die verschillende plaatsen?
Eigenlijk niet. Ik denk dat je dus, als je opgeleid wordt in het seminarie, heel goed weet wat uw programma is. Ga en breng de boodschap van Jezus bij de mensen die u worden toegewezen. En zo hebben we bijvoorbeeld voor de visserij specifiek, dan heb je de tekst van de oproep van Jezus, zo van, wees waakzaam. Breng dat over op de mensen die een dergelijke riskerende job hebben. Hè?
Ja.
Langs de andere kant zegt Jezus tegen Petrus zo van, wijd mijn lammeren, zorg voor de schapen. Wel, de lammeren had ik in school en de schapen waren op zee. Hè? Dus ik heb altijd geprobeerd, ook in mijn prediking, het evangelie te brengen, maar ook altijd de elementen van het vissersleven erin te steken. Dat is misschien een van de redenen waarom dat ze altijd zeggen, hier moet preken, omdat ze zich terugvinden daarin. En dat is noodzakelijk. Ik denk dat om het evangelie te brengen, om het geloof te sterken, dat je iets moet doen wat concreet in hun leven gebeurt. Naar veiligheid toe, naar waakzaamheid toe, naar zorg voor elkaar. Zeer vele facetten die aan boord gebeuren, vind je hier of daar terug in het evangelie van Jezus. En dat moet je hen duidelijk maken. En dat zullen ze ook altijd respecteren. Dat heb ik gevoeld.
Ja.
He, ja, want in het begin zo, als je dan daar een les aan geeft, zo van, ja, ik heb zo een keer het verwijt gekregen, zo van, ja, met al uw stadhuiswoorden hier, moeten wij dat hier heel het jaar vol van godsdienst en zo meer. Maar telkens als ik dan de link maakte naar hun leven, en dat zijn de meesten die van mijn les hebben gehad en die uiteindelijk vanuit school ook de sector zijn ingegaan, die hebben nog altijd het grootste respect voor mij. En dat doet me deugd natuurlijk, hè? Want ik ben een priester die een geschenk heeft gekregen in die zin. Mijn leerlingen zijn niet weg. Hè? De leerlingen die de school verlaten, zie ik terug aan boord, zie ik terug aan de kaai in de havens en zo meer. Dus dat is fantastisch. Hè?
Ja, zeker.
Maar het moet eens stoppen. Het moet eens stoppen.
Ja, het moet eens stoppen. U vindt nu recent op pensioen, als ik het zo mag noemen.
Als almoezenier.
Als almoezenier. Ja. Maar u blijft natuurlijk dan wel contact hebben met die visserfamilies en
ja,
zo.
Ja. Ja, ze gaan mij niet gerust laten. Nee, ik voel dat nu al. Ja,
ja, dat is goed. Het is weer tijd om er even muzikaal tussenuit te gaan en dan zijn we dadelijk terug voor het laatste deel. En welkom terug, beste luisteraar in De Kerk Leeft. We zijn alweer aan het laatste deel toegekomen van deze uitzending, waar ik in gesprek ben met de almoezenier ter visserij van ons land, priester Dirk de Maagd. Eduardo, u zei daarnet, dus u bent altijd de enige van ons land geweest tijdens uw carrière als almoezenier van de visserij. Hoe is dat nu in de rest van de wereld, in andere landen?
Ja, dus er is dus in de 18e eeuw is er een jezuïet geweest die zei, het kan toch niet meer dat wanneer die vissers en die andere zeelieden lang van huis weg zijn, dat zij niet eens de kans krijgen om naar een huis van ontspanning te gaan, waar zij kunnen met elkaar praten, de verschillende nationaliteiten, waar zij eventueel dus gewenst ook nieuwe kledij kunnen krijgen, een pintje drinken en zo meer. Ja. En dat is dan uiteindelijk toch uitgegroeid, gesteund door het Vaticaan, tot een internationale beweging, People on the Move. En in Rome hebben wij op de Piazza Callisti een gebouw staan, waar de bovenste verdieping uiteindelijk bezig is, administratief, met alle almoezeniers die instaan voor vluchtelingen. En nu zijn er zo nogal wat in Italië vooral, hè. Vluchtelingen, economische vluchtelingen, politieke vluchtelingen en zo meer. En op de eerste verdieping gaat dat dan voor almoezeniers die instaan voor mensen die geen vaste woning hebben. Mensen in de circussen, mensen in de handel, in de markten en zo meer. Hè? En de kermessen ook. En dan beneden heb je Apostolatus Maris. Dat is natuurlijk de grootste, want in Apostolatus Maris heb je dus die 640 almoezeniers. Er zijn er die meegaan op de cruises, er zijn er die voor de binnenvaart instaan, er zijn er die voor de lange omvaart, containerboten vooral, instaan, en er zijn er die voor de visserij instaan. Goed, men wist blijkbaar dat er in België dus een almoezenier ter visserij was, en ik word dus gevraagd om mee te werken aan een enquête. Ik vul dat allemaal in wat ik bereik heb. Rantenfonds, alle soorten van toestellen voor veiligheid, leerplannen voor onderwijs en zo meer. Tot ik op een bepaalde dag een uitnodiging krijg van Johanna Maria Velio, onze kardinaal. Die zegt, ik heb met open ogen gekeken wat u allemaal hebt ingevuld. U moet eens naar Rome komen. En ik kreeg automatisch ook al een sms van de secretaris die zei, je kunt niet weigeren, je moet dus komen. Alhoewel dat ik dat met klein hartje ben ik daar naartoe geweest. En toen zaten daar vertegenwoordigers van heel de wereld. Ik heb daar kunnen uitleggen wat ik allemaal gedaan heb. En die keken naar elkaar en die zeiden, wij zijn zover niet. Een jaar later moet ik gaan spreken op 21 november, dat is de World Fisheries Day, de Wereldvisserijdag, moet ik gaan spreken voor, ik heb dat twee keer moeten doen, voor 400 almoezeniers over heel de wereld. En ze zaten met hun mond open, moet ik kijken wat hij allemaal bereikt heeft, qua veiligheid en zo meer. En de grote frustratie was dat er een kardinaal naar mij komt en die zegt, dat is fantastisch wat u ons gezegd hebt, maar wij hebben zelfs geen contact met de autoriteiten van de havens. Toen heb ik gezegd, monseigneur, begint eraan, hè? Dus, want het is goed staan met de overheid, geholpen worden door de overheid, dat is onontbeerlijk, wil men zorgen voor arbeidsvreugde voor die vissers. Ik ben daarin geslaagd. Toen heb ik gezien, achteraf, dat er heel wat zijn. Mijn Franse collega's, de Franse almoezeniers, die hebben geen contact met het onderwijs. Die kenden niks van de opleiding van jonge vissers en zo meer. En dat vind ik, dat moet behoren tot de job van een almoezenier ter zee. En ik ben daar dus wel, ik ben daarin geslaagd, omdat ik als staatsalmoezenier heel wat deuren kon openen. En ik werd overal goed bejegend en goed ontvangen. Zij niet. En ik hoor er niks meer van. Ik weet niet of zij daar iets mee doen. Ik stel alleen maar vast dat de meeste almoezeniers, ook tot in het zuiden, zelfs tot in Azië, denken, ik ben priester. Als ik in contact kom met zeelieden, dan moet ik daar toch een mis voor doen. Oké, kan mij heel goed voorstellen dat dus men sacramenteel die mensen in gemeenschap aanbrengen en samen bidden en samen de Heer nuttigen. Dat is allemaal goed. Maar dat is veel breder dan dat. Veel breder dan dat. Men moet naar een situatie kijken. Gans het Marcus-evangelie is één, de rode draad, dat is de naasterliefde. Wel, de naasterliefde is veel meer dan alleen maar het sacrament van de Eucharistie brengen. Het is hen vragen hoe ze zich voelen aan boord, hoe het thuis is, sommigen zijn 8 maanden weg en zo meer. Hè? Dus, en ja, nu zit ik eigenlijk op mijn honger, omdat ik vaststel, ook als ik naar Bruno Ciceri een keer telefoneer of een mail stuur, dat zij daar, ja, nu niets mee doen. En ik heb nu vernomen dat de paus heeft besloten van Apostolatus Maris, de katholieke vleugel, niet alleen meer te houden, maar die in te passen in een ecumenisch gebeuren. Ons centrum ligt nu niet meer in het Vaticaan, maar ligt in Londen. En daar werd men ecumenisch, of welke religieus, welke katholieke of protestantse of wat christelijke godsdienst dat je hebt, wij doen uiteindelijk hetzelfde werk, dezelfde beweging, dezelfde zorgen.
Ja, ik bemerk toch in alles wat u zegt, dat in de eerste plaats ook om toegang te hebben tot de vissers, om ja. eigenlijk God te brengen, moet ja. u in de eerste plaats ook echt ja. heel betrokken zijn op hun concrete leven. Hè?
Ja. Je moet hun stil kennen. Ja. Ik heb dat al gezegd, hè, maar dat is heel belangrijk. Door vertrouwen, dus ze zijn, vroeger waren dat gesloten gemeenschap met een zekere wantrouwen. Zo, wat komt die hier doen? Hè? Is dat hier een controleur of dit of dat? Maar naarmate dat je met hen contact krijgt, dat je kunt meespreken over het wel en wee van hun job, dan krijg je het vertrouwen. Ik heb die gekregen. Dat heeft wel 7, 8 jaar geduurd. Hè? En ja, dan kun je met die mensen veel doen. Heel mooie dingen doen.
En het feit dat dat bij u zo gegaan is, is dat ook deels te danken aan het feit dat er hier zoiets bestond als een staatsalmoezenier? Hoe is dat in andere landen, bijvoorbeeld Frankrijk, als u dan zegt, bestaat dat ook het staatsalmoezenierschap?
Nee. Nee. Ik ben daar dus een buitenbeentje in. Ja. De almoezier, mijn collega's van Frankrijk, van Duitsland en zo meer, die worden door een bisschop aangesteld.
Ja. En hier zal het ook zo zijn in de toekomst?
Dat weet ik niet. Als de bisschop zou kunnen dat de bisschop zegt, ja, maar kijk, mijn prioriteit zal gaan naar de pastoraal van de sector, niet het sectoriale pastoraal, maar de parochies bijvoorbeeld, hè? Ja, dan gaat hij waarschijnlijk niemand meer aanduiden. Ja. Het is wel zo dat voordat ik almoezenier werd, de plaatselijke pastoors bejegenden de vissersmis, zorgden voor de zeezegeningen en zo meer. Hè? Ik ben daar pas later in gekomen. Ik was wel in die vissersmis aanwezig, maar als almoezenier trad ik niet op. Maar geleidelijk aan ben ik dat gevraagd, van ga ik er komen preken, ga ik er dit gaan doen, tot ik uiteindelijk alles in handen had. Hè? Ik stel voor, ik heb gezegd tegen de bisschop, laat ons teruggaan naar het vorige stadium. Die priesters kunnen evengoed de pastoraal brengen voor vissers. Hè? Maar ze zullen er waarschijnlijk niet zoveel intens contact mee hebben wanneer ze nooit aan de kaai komen en zo meer. Hè? Dat is wel jammer. Maar ik kan er ook niks aan doen. Ik vernam dat bisschop Lode contact heeft genomen met een aantal met kandidaten waarvan hij zegt, ja, ze waren nogal enthousiast, hebben daar stage in gedaan. Maar blijkbaar is er geen één die gezegd heeft, ah, dat is iets voor mij.
Ja, dus voorlopig is de toekomst onzeker.
Over.
Ja. Oké. Ja, we zullen het toch wel mee een beetje blijven volgen. Hè? We zullen zien wat de toekomst brengt. Ja. Want het lijkt toch een heel mooie apostolaat.
Juist.
Om nog te eindigen met enkele persoonlijke vragen, want het uur is al bijna voorbij. Wat is nu voor u de mooiste herinnering uit uw carrière?
De mooiste herinnering uit mijn carrière, dat is de redding van een volledige bemanning. En dus dat is, je kunt dat niet geloven wat dat is, dus ze zijn dus zoveel dagen niet te horen, niet te vinden, we weten niet waar ze zijn. Die families zijn totaal ontredderd, ik had ze samengebracht op een plaats in de kazerne van de marine. En plotseling krijgen wij het nieuws dat het dat ze ongedeerd zijn. Het vlot is bovengekomen, alstublieft. Na zoveel uren is dat vlot bovengekomen, ze zaten er allemaal in. Het schip, dat is van mij dan een blok ijzer. Laat dan maar zinken. Maar die 7 mensen, dat was fantastisch. Ja.
En dan, gezien we nu toch aan het spreken zijn op Radio Maria, wou ik tot slot nog vragen, wat is de betekenis van Maria, van Onze Lieve Vrouw, in uw leven?
Onze Lieve Vrouw, voor mijzelf, ja, ik geloof daar heel sterk in. En de vissers ook, hè.
Ja.
Stella Maris, zij is de ster der zee. Van sinds de Egyptenaren hebben de zeelieden Iris altijd beschouwd als de ster die hen begeleidt. Ze zit er altijd op dezelfde plaats. Dat was een eerste navigatie-element. Dat is altijd blijven bestaan. Er is geen enkel vaartuig in onze Belgische vloot waar je niet een beeld van Onze Lieve Vrouw zult vinden. En als ik een boot heb gewijd, hè, wat ook een feest is uiteindelijk, en dan ga ik dus met de rest van het weiwater, ga ik dan overal waar ze slapen, waar ze wonen en eten en zo meer, dan is er altijd een Mariabeeld. Ster der zee.
Stella Maris. Eerwaard, heel hartelijk bedankt voor dit mooie en interessante gesprek. Hopelijk spreken we u misschien nog eens in de toekomst. En al het beste gewenst, hè.
Dank u wel.